TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.
Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van TechZine Talks. Vandaag zijn we weer op locatie. We zijn in het mooie Rhenen, waar we gaan praten met Jelle Wieringa. Hij is security advocate bij KnowBefore. En hij heeft gereageerd op een eerdere uitzending van ons, waarin we stelden dat security awareness training toch vooral heel veel onzin is. En daar is hij het niet mee eens. Dus hij gaat ons vandaag proberen te overtuigen van het nut van security awareness training.
Ja, laten we wel even de records goed zetten. Hè. Daar waren wij het ook niet mee eens in principe natuurlijk. Hè, tegen het einde van die podcast. Dus, maar goed, het punt is in principe dat we nu wat meer invulling willen geven over hoe je het daadwerkelijk goed inricht. Dus dat het geen onzin is, toch?
Ja, we zijn dicht bij de dierentuin. Dus welkom in het Hol van de Leeuw, zou ik zeggen.
Oh, die is mooi. Dankjewel.
Ja, ja. Dus vertel.
Vertel. Nou ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Vind ik wel hartstikke leuk. En inderdaad, ik heb de vorige aflevering een aantal keren geluisterd. En er waren toch een aantal dingen waarvan ik denk van, nou, daar moeten we eens wat verdieping op geven. Dus bij deze, ja, wat vond ik van die stelling? Zullen we daar eens mee beginnen?
Ja, prima.
Ik denk dat het is zeker geen onzin. Ik vond het een mooie podcast. Ik denk dat er goede stellingen wat binair over tafel heen vlogen, zwart-wit.
En dat is ook een beetje het probleem natuurlijk als je in 20, 25 minuten iets wilt proberen te duiden natuurlijk. En je wilt toch een beetje een breed spectrum wil je bedienen. Zoals ik er tegenaan kijk in ieder geval, ik ben altijd een groot fan van preventie als het gaat om security. En in principe is security awareness training natuurlijk een heel mooi preventiemiddel.
Absoluut.
Dus dat vind ik mooi. Maar ik heb ook behoorlijk wat verhalen gehoord en ook onderzoeken gelezen waarin toch de effectiviteit van trainingen, in ieder geval de traditionele trainingen, en wat dat dan precies zijn, dat werd me niet helemaal duidelijk wat dan traditionele trainingen zijn, maar werd dan toch een beetje in twijfel getrokken. Sterker nog, het kan zelfs zo zijn dat als je heel veel traint, dat je juist overconfident wordt, zeg maar. Dus dat je te veel vertrouwt op wat je kan en dat je dan alsnog wel, dat je dan vaker in een phishing of in een andere aanval gaat trappen. Wat ik graag zou willen, dus, waar ik het graag over zou willen hebben, waar wij het graag over willen hebben, is dus hoe doe je dat dan? Hoe kun je het wel goed effectief inrichten?
Er zijn een heleboel manieren voor. Er zijn duizend manieren om het te doen, maar slechts weinig manieren om het goed te doen. En ik denk dat een heleboel organisaties die overschatten zichzelf, die overschatten hun medewerkers. En ik denk dat, zoals bij zoveel dingen, je kunt het ook maar één keer doen. Alles draait om vertrouwen. Alles draait om motivatie als je kijkt naar security awareness training. Het is pedagogiek. Het is onderwijs geven aan je medewerkers. Dus je wil het als organisatie ook in één keer goed doen. Dat maakt het zo lastig. En voor veel IT'ers en veel HR-organisaties die zich hiermee bezighouden, ook best wel eng.
Ja.
En als je nou gaat kijken naar hoe je het moet doen, dan moet je eigenlijk een aantal dingen vooraf eigenlijk al bedenken, voordat je überhaupt begint met trainen. Ja. Het design van je hele trainingscampagne is net zo belangrijk als de daadwerkelijke uitvoeringen van.
Maar kun je even iets, om het even neer te leggen, kun je een onderscheid maken tussen goede en slechte, goede en slechte security awareness training? Kun je er iets over zeggen, van wat moet je nou wel doen in het algemeen, en dan kunnen we daarna wat dieper op ingaan?
Een goede training, en ik denk eigenlijk dat je daarmee ook de slechte wel karakteriseert. Een goede training begint met het feit dat iedereen moet begrijpen waarom je traint. En dat wordt vaak overgeslagen. Men begint vaak met trainen, zo van, gij zult trainen.
Ja.
Ja, als jij iets moet, dan vind je het ook niet leuk, doet het ook niet. Zo ging het op school al, en dit is niet heel veel anders. Dus begin dan met uit te leggen wat je gaat doen en waarom je het gaat doen. En doe dat nou op een manier dat je medewerkers het ook snappen.
Maar zie je dan ook bijvoorbeeld dat je het aan specifieke gebeurtenissen ophangt? Of, want het is natuurlijk ook vaak een 2 of 3 maandelijks terugkerend ritueel. Hè? Want er zijn ook van die cijfers voor elke maand of elke week een kwartier in security awareness training stoppen en zo allemaal, dat soort dingen. Als het een vinkjesverhaal wordt, dan ga je volgens mij de verkeerde kant op, toch?
Ja, security by vink, dat is nooit goed.
Nee.
Sowieso, doe het iedere maand, dat ten eerste, en doe het niet te veel. Je wilt mensen een duwtje geven in de juiste richting en niet heel hard duwen, want ook dat werkt niet lekker. Als je nou kijkt naar...
Maar heb je dan bijvoorbeeld, heb je grote voorkeur voor fysieke trainingen of virtuele trainingen? Of even snel iets invullen, een formuliertje. Want daar heb ik een beetje moeite mee. Dat je ja, even snel dat formuliertje heen, vragen, volgende. En dan komt het niet over, zeg maar.
Nee, hoe je het ook doet, je moet het wel serieus doen. Of je het dan fysiek doet, online doet, via een PowerPoint doet, via een videootje doet. Dat is helemaal afhankelijk van hoe jij leert als medewerker. En ik denk dat daar ook een grote fout zit. Ze bekijken dit. Een slechte training is eigenlijk een training waarbij ze iedereen over één kam scheren.
Ja, maar als het repetitief wordt, dan wordt het toch ook snel, net als met een cookie wall op een site, oké, verder. Is dat niet het gevaar gewoon?
Dat is zeker een gevaar. Ik denk dat dat ook een van de grote gevaren is. Maar je moet mensen wel interesseren. Het moet leuk zijn, het moet relevant zijn. Dat zijn twee hele kenmerkende dingen om te zorgen dat je mensen motiveert. Als jij niet weet waarom je het moet doen, nou, motiveert het sowieso al niet. En of je het dan klassikaal doet, met een groep. Of je het nou online doet, met ieder voor zich. Wanneer je op de weg in de bus naar huis eventjes een training kijkt. Dat maakt in feite niet zoveel uit. Dat moet aansluiten bij hoe die persoon wil leren. Je moet eigenlijk zoveel mogelijk je focussen op de individu. Nou, daar zit ook de angel, want dat is best wel moeilijk om te doen als je een organisatie hebt met een paar honderd medewerkers. Daarom betrek ik het meestal op de zorg naar dat je het op de rol van de persoon doet. Kijk nou, als je 10 gelijkgestemde rollen hebt, en dan kun je daar best een blauwdruk voor maken hoe je die mensen kan trainen waarin je ze wil trainen. Maar zorg nou in ieder geval dat, en dat is wel kenmerkend voor een goede training, dat je retrospectie doet. Dat je gewoon mensen vraagt, enquêtes houdt over, joh, vind je ervan?
En vind je dan dat dat verplicht moet zijn als zijnde dat je hele systeem blokkeert dat je eerst zo'n ding? Of moeten mensen dat zelf kunnen plannen wanneer ze dat doen? Want we zien verschillende vormen natuurlijk voor.
Ja, ik vind het van blokkeren vind ik wel een hele heftige. Maar lijkt me ook contraproductief. Maar nee, training is nou eenmaal per definitie in sommige bedrijfstakken verplicht. Puur omdat ze een stukje wetgeving, regelgeving, compliance hebben waaraan ze moeten voldoen als organisatie, anders kan de organisatie niet bestaan. Dat wil echter niet zeggen dat je diezelfde verplichting die je als organisatie hebt ook zo zwaar moet laten wegen op de schouders van de medewerker. Ik denk dat ongeacht of je nou een stukje saai wetgeving moet trainen of moet trainen hoe phishing werkt en wat je daartegen kan doen, uiteindelijk komt het allemaal neer op het feit dat je het op een bepaalde manier moet doen die interessant is voor die medewerker. En als je het interessant kan maken, dan maakt het eigenlijk niet uit of het nou een stukje verplichting is of niet. Want de medewerker, en dat was in de vorige podcast werd gezegd, ja, het kan niet het probleem zijn van de medewerker. Ja, dat is de enige stelling waar ik het echt glashard mee eens ben. Want je kunt niet eigenlijk die medewerker verplichten om iets te doen waar je als organisatie verantwoordelijk voor bent. Je kunt die medewerker waarvoor je winnen als organisatie. En zeggen van, joh, wij moeten dit als organisatie doen, we hebben je hulp erbij nodig. Om deze en deze redenen willen we graag dat jij ons helpt. En om deze reden, om deze en deze manieren kun jij ons ook echt helpen. En als je dat boven water krijgt, dan zul je zien dat mensen heel bereidwillig zijn om te helpen.
Ja, de grote vraag is natuurlijk hoe je dat doet. Hè? Hoe je dat boven water krijgt. Want in die vorige podcast haalde ik ook een ervaring aan bij een vorige werkgever van me. Waarbij ik, dat ging over GDPR en privacy volgens mij. Moest ik een training doen. En dat de eerste keer, had ik er één te veel fout. En dan moet ik nog een keer doen. En dan kon je het daarna meteen nog een keer doen. De vragen waren precies hetzelfde. Antwoorden stonden precies op dezelfde plek. En je had ook al de goede antwoorden gezien bij de eerste keer. Ik dacht, ja, dat is mooi. Allemaal goed. Nou, ja. Hartstikke leuk. Ik heb er niks van geleerd. Ja, wel.
Ja, je hebt geleerd dat je uiteindelijk het vinkje gaat.
Maar als een grote organisatie nu luistert, en als ik het even de balans opmaak, hè, je moet het per rol doen, et cetera, wordt het dan niet een heel tijdintensief proces om het aantrekkelijk te houden? En ben je daar dan, moet je daar dan een fulltime medewerker op zetten als je meer dan 1000 werknemers hebt? Ik noem maar iets, want dan heb je ook vaak een tiental rollen, minimaal.
Ja, de meeste organisaties die ik ken van die grootte hebben meerdere mensen erop zitten. Het is een vakgebied. Het is niet alleen een vakgebied zoals standaard IT waarbij je je producten moet kennen. Dat moet je hierbij ook. Maar je moet ook weten hoe je traint. Dat is ook vaak waarom wij vinden, als ik klanten spreek van de organisaties, dan is eigenlijk de grootste vraag van ja, hoe doen we dit nou tezamen?
Maar ik denk dat nu veel organisaties zullen denken, oké, maar als ik daar meerdere mensen op moet zetten, is dan een forse kostenpost. Als ik nou eens wel minder security awareness training doe, en ik pak dat potje en dan gooi ik in security tooling, want hè, er zijn meer dan Hoeveel zei jij? Meer dan 2000 of meer dan 5000 security aanbieders. Er is voor dat bedrag is heel veel mooie tooling te krijgen.
Ja, dat is ook een haakje, zeg maar. Je kunt natuurlijk je budget maar één keer uitgeven.
Ja.
Hè? Dat is natuurlijk
ja, zeker.
En ik heb toevallig recent nog van iemand gehoord dat 80% van de breaches in principe opgelost kan worden als je je bestaande tooling goed inricht.
Als je kijkt naar de cyber, de digitale breaches, absoluut. Maar wat veel mensen vergeten is dat security awareness training beslaat veel meer dan alleen maar het digitale domein. Het is ook fysiek. Het trainen dat mensen geen stick-it-nootje achterop een laptop moeten doen met een wachtwoordje op een beurs. Ik kom veel op beurzen, er gebeurt echt heel veel. Ja. Als ik een cent kreeg voor iedere persoon die dat doet, was ik echt heel rijk. Het is ook hardhats dragen in fabrieken. Ook dat is security awareness training.
Maar, komen die budgetten dan wel uit het security potje bij organisaties? Of moeten ze eigenlijk ergens anders vandaan komen? Is dit primair de verantwoordelijkheid van een CISO? Of ligt dat ook anders binnen organisaties?
Ik denk dat je hebt een verantwoordelijkheid die moet bij één persoon liggen. Want dan heb je één iemand die erop aan te spreken is, die de macht en mandaat heeft om dat uit te voeren. Overigens kunnen we daar ook een hele discussie over hebben, hoeveel CISO's niet die macht hebben. Maar het moet er samen zijn. Kijk, wie is er verantwoordelijk voor de medewerker in de organisatie? Dat is vaak HR. Dat is vaak directie. Wie is er verantwoordelijk voor IT? Maar het woord zegt al, de IT-afdeling. Wie is er verantwoordelijk voor het scheidingsvlak tussen die twee? Ja, dat moet je tezamen zijn. Dan kun je de verantwoordelijkheid zeker bij een CISO neerleggen. Of je kunt de verantwoordelijkheid neerleggen bij een crisismanager of bij een bij je HR. Als er maar iemand verantwoordelijk is, als er maar één iemand de karttrekker is. Maar die moet wel een team hebben waarmee die dit kan doen. En dat hoeft niet een team te zijn dat dagelijks bezig is hiermee. Maar het moet wel een team zijn waarbij die meerdere expertise's naar binnen brengt. En dan kun je het effectief doen. En ik denk dat een heleboel organisaties waar het fout gaat, Daar wordt naar security gekeken vanuit het perspectief van IT. IT is toch op dit moment in Nederland de afdeling die security awareness training doet. Op zich helemaal niet fout. Maar je moet wel een beetje out of the box kunnen denken. En breder denken dan alleen maar het perspectief, hoe hou ik phishing aanvallen tegen of die foute attachments tegen. Want een telefoontje wat je krijgt, waarin ook phishing wordt uitgevoerd, alleen voice phishing. Ja, daar is geen systeem tegen waar je dat tegen kan houden. Maar als je kijkt naar business email compromise aanvallen, die op dit moment toch echt nog verreweg het meeste geld opleveren voor cybercriminelen. Ransomware niet, dat is hetgeen waar de meeste schade geleden wordt bij bedrijven. Maar BEC-aanvallen komen veel voor. Ja, er is niet een systeem wat je kan kopen. Geen technologie, geen mitigerende technologie die je in kan zetten om dat te voorkomen. En dat is denk ik waar de crux ook zit. Security awareness training richt zich echt niet alleen op het cyberdomein. Voor een groot deel wel. Daar kun je technologie tegenaan zetten. Absoluut ook iets wat je moet doen, want daarmee kun je organisatie schaalbaar maken. Maar het is niet genoeg.
Maar dat is dan toch juist ook eigenlijk het probleem van deze sector of van dit segment. Hè? Dat het dus zo breed is, dat het eigenlijk heel lastig is om daar als bedrijf je op te focussen. Dat er zijn zoveel mensen zijn er in principe verantwoordelijk voor. Natuurlijk, je hebt één eindverantwoordelijke, maar als je dan alsnog, weet ik veel, te veel koks in de keuken krijgt, zeg maar, daaronder, dan is het alsnog, kan het alsnog potentieel heel erg verwarrend werken. En dan kan het alsnog niet helemaal goed lopen.
Ja, absoluut. Het grootste probleem wat organisaties hebben, waar een succesvolle aanval op is geweest, is dat ze ook niet alles op orde hebben. Social engineering is nog steeds nummer 1. Dus het manipuleren van mensen is bij succesvolle aanvallen echt wel de meest voorkomende factor. Maar ongepatchte systemen is een goede nummer 2. Ja. En dat ongepatchte systeem heeft gewoon met hygiëne te maken. Dat werd in de vorige podcast goed aangehaald. Basishygiëne. Dit is gewoon basishygiëne. En waar geef je je geld aan uit? De 80-20 regel. 80%, maar daar die is het goedkoopst. Haal je 80%, maar die laatste 20% is echt het duurste om het helemaal waterdicht te maken. Nou, dat kan bijna niemand betalen. Maar in die 80%, daar hoort security awareness training, daar hoort technologie en daar horen processen allemaal in te samen. Want het is dat samenspel tussen die drie waar je in moet kijken, waar je het uithaalt.
Hey, en hoe meet je nou het effect van security awareness training in je organisatie? Daar ben ik ook wel benieuwd naar, want er zijn heel veel bedrijven die al iets doen, maar die zullen zich afvragen, ja, maar doe ik genoeg, doe ik het goed? Want je zei net al wel, ja, specifiek op de rol en zo. Maar ja, je moet dat toch weer ergens achterhalen. Of dat aankomt.
Nou, er zijn meerdere manieren om dat te doen. Meten is weten, dat is sowieso een hele goede stelling. De eerste manier is, kijk nou gewoon naar de mens die je traint. Wat vindt de mens daarvan? Ook daar, enquêtes werken heel erg goed. Vraag het ze. Sluit het nog aan bij wat jij wil als medewerker? Vind je het leuk? Zo niet, dan kun je het veranderen. Want er zijn een heleboel parameters waar je aan kan draaien om het leuker te maken.
Maar ook, ook dan is het wel, de enquêtes neem ik aan, ook wel gewoon tot op zekere hoogte gepersonaliseerd. In die zin dat het niet elke keer standaard is. Elke eerste maandag van de maand krijg je een mailtje van HR om te vragen hoe tevreden je was met je. Dat heeft helemaal geen zin.
Nee, je vraagt emotie uit. En emotie moet je op de langere termijn doen. Dan moet je een trend in ontdekken. Dus meestal 1 of 2 keer per jaar zo'n enquête aan de persoon is genoeg. Want anders wordt het heel vervelend. Ja. En vervelend wil je niet. Het tweede wat je kan doen is, je kan natuurlijk ook kijken naar, kijk nou eens naar het risico-oppervlak wat je hebt echt als organisatie. Als jij een Security Operations Center, een SOC hebt, of je hebt een SIEM-draai of een technische monitoringoplossing, dan kun je daar heel goed in kijken waar je als organisatie nou echt het meeste risico loopt. Nou, dus je kan ook meten vervolgens, als daar het meeste risico zit en ik stel mijn trainingen daarop af, ja, wordt dat risico minder. Dat is niet altijd te meten. Kijk, aanvallen zijn er nou eenmaal. Je kunt met mensen heel goed training, phishing, anti-phishing, of weten wat phishing is en zorgen dat ze weten wat ze tegen moeten doen. Het meten van succesvolle aanvallen is bijna niet te doen in securityland. Ja, een goede succesvolle aanval zie je niet. Hè? Nee. Dat is nou eenmaal zo. Maar je kunt wel een heleboel van die technische gegevens weer terugleggen op je training en hoe training verloopt en vice versa. Daar kun je integraties in doen.
Ja, maar dat was ook waar we het in de vorige podcast over hadden. Natuurlijk die koppeling tussen, als je het relevant wil maken, wil je het koppelen met je EDR of met je SIEM of met waar je ook data uithaalt.
Ja, absoluut.
En daar dan iets zinvols mee doen. Ja. Want meten is weten, ben ik er wel mee eens. Maar zinloos meten, daar heeft niemand wat aan. Want je kunt, zeker een SIEM, er komt zo'n bak data uit, daar word je gewoon bang van.
Maar het is de vraag om te hoeveel virussen heeft onze organisatie deze maand gehad? Ja, veel. Ja. Ja, heb je er wat aan? Nee. Je wil heel goed kijken naar. Je kunt op 2 manieren meten. Ten eerste kun je meten wat de impact is van security awareness training. Maar aan de andere kant kun je ook gaan meten wat je risicoprofiel is en dat terugleggen op waar je dus op moet trainen. En die wisselwerking die is belangrijk. En daar zie je dus ook dat IT kan heel goed die gegevens aandragen of de security afdeling. Want die heeft al die technische systemen. Dat is een verantwoordelijkheid die zij kunnen nemen. Aan de andere kant kunnen ze die gegevens eens een keer geven aan HR. En zeggen van, nou jongens, we weten dat op vlak A of B dat we risico lopen. Help ons nou eens als HR-afdeling om te kijken hoe we het beste en het snelste dat risico kunnen verminderen op basis van training. Dan ga je gericht trainen. En dat kun je vervolgens ook weer teruggeven aan de mensen die je moet trainen. Laat ze eens weten waar het risico zit. Want een heleboel mensen, wachtwoorden, een prachtig voorbeeld. Wachtwoorden vinden men irritant, want ze zijn lang, ze zijn complex. Ik moet er 100.000 onthouden. Nou, wachtwoordmanagers, er zijn veel te veel bedrijven die ze nog niet hebben. Terwijl het een hele makkelijke. Nou, ik vind dat het beste kerstcadeau wat je je medewerker kan geven.
Ja, het probleem met passwordmanagers is dat ze vooral in de hogere lagen van bedrijven gebruikt worden. En de onderin, waar eigenlijk de kwetsbaarheid het grootst is, vaak. Tenminste, dat is wat ik begrepen heb uit de onderzoeken die ik gelezen heb hierover in ieder geval. Daar worden ze niet gebruikt. En dan is een zekere correlatie tussen...
Ja, kijk, als je kijkt naar de hogere lagen, dan is het risicoprofiel makkelijk te definiëren. Je CEO heeft. Niemand hoeft je uit te leggen dat een CEO een ander risicoprofiel heeft dan een receptiemedewerker. Maar ja, een cybercrimineel kijkt daar niet naar. Die kijkt gewoon naar wat is mijn ingang. En als de receptioniste vatbaar is, dan gaan we toch naar de receptioniste. En password managers moet je overal gebruiken. Dat is zoals zoveel. Ja, je kunt de helft van je deur op slot doen en de andere helft openlaten van je huis. Hij heeft niet zoveel nut.
Zou je dat af moeten dwingen als organisatie, dat al je medewerkers een password manager gebruiken?
Ik denk dat een van de tools is waar het samen met MFA, multi-factor authenticatie, dat zijn 2 dingen die je heel goed kan faciliteren. Afdwingen klinkt negatief. Ik wil het niet met een negatieve lading geven, maar ik denk wel dat het een van die tools is die je vandaag de dag niet meer kan omzeilen. Je moet het hebben.
Maar kun je er ook bij? Want er zijn natuurlijk mensen die zijn misschien gewend om merken van password manager X te gebruiken en de andere gebruiken Y. En moet je dat dan ook kunnen faciliteren? Dus dat je zegt van gebruik dan degene die jij al gebruikt of voor iets al weet ik veel wat. Dat je het persoonlijk maakt, ook op dat vlak?
Ik denk dat het niet betaalbaar is voor de meeste organisaties om meerdere systemen naast elkaar te voeren. Ik denk dat je het moet faciliteren in een vorm waarbij je het gebruik van een password manager die jij als organisatie kiest, zo geïntegreerd is in je bedrijf, dat mensen eigenlijk snappen van, ja, maar wacht even, als ik password manager A gebruik, kan ik bij al die systemen, want dat heeft IT gewoon voor mij ingericht. Als ik B gebruik, ja, die vind ik misschien wel leuker, mooi kleurtje, makkelijker werken voor mij, maar dan kan ik niet met al die faciliteiten. Dus.
Ja, en je maakt hierbij, en je, om even terug te komen op eerder punt wat je had, en je maakt het hier inderdaad ook niet meer het probleem van een eindgebruiker. Als ze dat geïnstalleerd hebben, kunnen ze in principe overal bij, want ze zijn overal automatisch. Als je eenmaal in een sessie bent en je hebt je met MFA ingelogd, heb je gewoon een soort van single sign-on en dan kun je gewoon overal kun je bij.
Ja, dat, kijk, IT is ondersteunend aan de werkprocessen, niet andersom. Security is ondersteunend aan het hele bedrijf. Ja, dat moet wel je uitgangspunt zijn. Jullie zeiden het de vorige keer heel mooi in de vorige podcast. Jullie zeiden, moet ik even goed nadenken, maar...
Je hebt wel vaak geluisterd, hè?
Ja, ik heb heel vaak geluisterd. Dingen. 4 keer, ja, kun je je voorstellen. Ja,
dat is vaker dan wij, dus...
Je weet beter wat erin stond dan wij, volgens mij.
Ja, doe mijn huiswerk. Nee, ik denk dat je... IT moet sowieso ondersteunend zijn aan de business. En dat geldt ook voor security awareness training. Kijk, als security awareness training geen nut heeft... aantoonbaar, waarom zou je het dan doen?
Je leest ook wel eens verhalen over bedrijven die het in de extreme vorm doen. Hè? Want e-mailbijlagen is bijvoorbeeld een van de meest voorkomende manieren om binnen te komen bij bedrijven. Hè? Dan gebruiken ze iets wat niet zo prettig werkt als een bijlage. Maar dan stuurt HR een mailtje uit met je bonus voor 2022. En als je er dan op klikt, dan zeg je, ja, je hebt nou iets geopend wat eigenlijk niet de bedoeling was.
Ja, dit is een praktijkvoorbeeld trouwens. Dit hebben ze echt gedaan in de financiële crisis. Ik kreeg een hoop gezeur van. Vond ethisch niet handig gekozen, zullen we maar zeggen. Nee. Wij zaten tenenkrom met dat soort dingen te lezen. Maar
ben je fan van dat soort extreme vormen?
Ik ben fan van vormen die realistisch zijn. Als je, en dat is denk ik, dat realisme moet je erin brengen. Dat je een keertje wil shockeren om een bedreiging duidelijk te maken binnen je organisatie. Soms werkt dat. Kijk, fear, uncertainty en doubt. Het gaat goed vandaag. Ik moet nog meer koffie hebben, jongens. Ik ben er niet voor. Maar het heeft waarde om het een keer te doen. Punt. En dat is ook alles mee gezegd. Dus het kan iets duidelijk maken. Het kan een punt naar boven brengen. Als je kijkt naar het voorbeeldje van de HR-afdeling die bonussen weggeeft, vind ik een ontzettend fout voorbeeld. Want je gaat eigenlijk mensen zeggen, van, joh, je hebt het hartstikke goed gedaan, je krijgt een bonus, vervolgens hou je ze voor de gek. Als in het werk, daadwerkelijk in de wereld, dit soort e-mailtjes voorkomen, ja, dan werkt het. Want cybercriminelen weten heel goed wat wel werkt en niet werkt. Ik zie ze niet zoveel voorkomen.
Dus je bent dan meer fan van de assistent van de CEO testen op CEO-fraude?
Ja, bijvoorbeeld.
Want dat komt wel veel voor.
Ja, dat komt ontzettend veel voor. Ja, financiële afdelingen testen. Dat is eigenlijk de conclusie. Zorg nou dat je realistische aanvallen pakt. Kopieer die en gebruik die als blauwdruk voor je trainingen. Mensen die weten hoe een echt BEC-proces eruit ziet, die het een paar keer hebben getraind en ervaren, die zijn veel beter toebedeeld om dat ook tegen te gaan.
Ja, en als je dat dan gedaan hebt, hè, dat vind ik ook wel interessant. Wat haal je daar dan uit? Want ik heb toevallig recent een gesprek met iemand die werkte zelf al 20 jaar in cybersecurity. En die is een CEO-fraude getrapt zelf in zijn mail. Nou goed, overkomt de beste. Iedereen is wel eens een erger.
Ja, zeker. Ja.
Maar de reden waarom hij erin trapte was omdat hij na een vakantie zijn e-mail achterstevoren aan het afwerken was. En de aankondiging van dat hele verhaal gemist had. Dat het eraan zat te komen.
Ja, dat is een mooi praktijkvoorbeeld, zeg. Die moet ik even onthouden.
Dus dan kun je zeggen, moet je dan ook gaan zeggen van, als je terugkomt van vakantie, begin gewoon onderaan en werk het gewoon chronologisch af, je mail, en doe het niet andersom. Moet je echt, zou je zo ver moeten gaan?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit voorval, dit is de eerste keer dat ik van deze hoor en met deze reden dat het fout gaat. Dus nee, ik denk het niet. Ik denk dat common sense, gewoon het nadenken, dat is meestal genoeg als je dat mensen aanleert. Iedereen maakt vergissingen. En dat is hier ook gebeurd. Ik hou er ook overigens niet van om te zeggen dat mensen fouten maken bij social engineering. Want ze zijn vreselijk manipulatief en ze kunnen echt hele goede manieren bedenken om jou erin te laten trappen. Dus je maakt vergissingen, dat is menselijk ook. Net zoals de mens is niet de zwakste schakel. Het is wat mij betreft de meest kwetsbare schakel. Daarom trainen we om die kwetsbaarheid weg te nemen. Train ze zover als kan, maar weet heel goed dat niks is 100% waterdicht. Niks is 100% veilig. Dat bestaat gewoon niet. Zelfs ga je mensen trainen. Weet je, een gemiddelde is nog steeds 4,5% ongeveer waar je op uitkomt. Die laatste 4,5% risico kun je bijna niet wegnemen om een paar redenen. Je ziet dat de aanvalsvormen, ja, die veranderen, die evolueren. Ja, je kunt natuurlijk niet iets trainen wat nog niet bekend is. Nieuwe technieken en zo zijn toch lastig om daar trainingen voor te verzinnen. Ja. En die zijn er iedere dag weer. Dus jongens, houd een beetje realistisch, houd een beetje pragmatisch. Ja.
Maar in de basis trainen. Vind ik wel, kijk, het wordt natuurlijk heel vaak gedaan alsof het een kenniskwestie is. Je moet weten waar je wel en waar je niet hebt. Want als je het over weten hebt, heb je het in principe over een kennisonderdeel. Mm-hmm. Maar vaak is dat, wat jij ook zei, van het is ook geen fout, want dan zou het een...
Het is niet binair.
Nee, maar Maar het gaat niet zozeer alleen maar om kennis. Sterker nog, misschien gaat het wel juist in juist die 4,5%, of in ieder geval wat je sowieso niet af kan dekken. En misschien ook wel meer, gaat het over dingen anders dan kennis. Ook het timing en dat soort dingen allemaal. Hè. We kennen allemaal de bekende verhalen vlak voor Black Friday. Gebeurt er iets met een e-tailer? Of gisteren was het de Valentijnsdag. Hè. We nemen dit op de 15e op.
Romance scams.
Dus je hebt, je zit en misschien zit je net in een lastige fase, hè, met allemaal perikelen op dat vlak. En dan net op 14 februari krijg je iets binnen. Dan gaat het helemaal niet om kennis. Dan gaat het ook over emotie en over heel veel andere compleet ongrijpbare zaken. Daar is toch niet op te trainen?
Jawel, er is op te trainen. De waarde van de training is daar gelaten. Want het is emotie wat je moet sturen. En emotie is een hele krachtige en ook heel moeilijk om emotie en gedrag, om dat echt bij te voelen. Om dat goed te trainen. Dat is echt heel moeilijk. De kennis, het begint bij kennis. Je moet eerst wel weten wat het is. Als je niet weet wat een phishing aanval is, überhaupt, als je nooit van gehoord hebt, schiet ook niet op. Dus je moet wel wat trainen. Maar vervolgens moet je ook de vaardigheden bijbrengen om de verschillende vormen daarvan te leren. En daar zit de clue, want je kunt nooit alle vormen van phishing zien. Ik trap ook gewoon in een phishing e-mail af en toe. Ja. En wij, kijk, bij NoBeForce krijgen wij veel phishing e-mails. Want wij zijn nou eenmaal zo'n bedrijf.
Dus jullie zijn een target natuurlijk.
Ik had er al een paar weken geleden, had ik er 7 in 1 week. Nou ja, gelukkig, tot nu toe ging het goed, nog niet op geklikt. Maar het gaat voorkomen dat ik erop klik. Het gaat voorkomen dat ook ik erin trap, terwijl het gewoon mijn werk is. Ik ben er dagelijks mee bezig. Dat kan ook niet het doel zijn. Het doel moet zijn het zo goed mogelijk proberen te doen. Binnen de middelen die je hebt als organisatie, binnen het risico wat je loopt als organisatie, maar ook binnen de capaciteiten die je als medewerker hebt. Want de ene medewerker is de andere niet. De ene heeft een kennisniveau wat veel hoger ligt. Of als iemand thuis een home lab heeft en van alles doet met IT, ja, weet je, dan ben je net iets meer savvy en genegen toe om te snappen. Terwijl als jij nooit iets met IT doet en je krijgt zo'n ding van het werk en denkt, oh help, wat moet ik ermee? Dat is een hele andere moeilijkheidsgraad die je introduceert. Dus zorg ervoor dat je je trainingen individualiseert. Dat je mensen traint binnen hun kunnen. En dat is ook daar weer. Het is vakwerk. Het is niet een baan wat je ernaast doet.
Nee. Maar wat vind je dan bijvoorbeeld van die, wat je tegenwoordig heel vaak ziet, van die external e-mail dingen in mails? Ja, dat is in principe ook een soort van awareness die je probeert te creëren in de tooling die je hebt. Op een duur, als jij op een salesfunctie zit en je communiceert eigenlijk alleen maar met externe partijen, dan krijg je alleen maar externe e-mails binnen. Wat is daar de waarde dan nog van op den duur? Met andere woorden, kun je ook te veel awareness proberen te creëren bij je mensen?
Niet te veel, wel te vaak.
Oké.
Te veel niet. Er is altijd wat bij te leren. Maar je kunt mensen wel overladen en door de strot heen duwen. Nou, daar zit niemand op te wachten. Daarom 10 minuten per maand is prima om dat te doen. Zorg dat je goede onderwerpen pakt die echt relevant en leuk zijn. En zorg er ook voor dat je het op een manier doet dat je toch die retoriek, met die communicatie met die medewerker houdt, om te zorgen dat die medewerker niet verliest.
Ja. En dan zou ik tot slot nog even stapsgewijs. Hè, er zit iemand te luisteren hier. Uiteraard heel veel mensen luisteren naar ons. Maar en die denkt van, ik wil hier meer mee doen. Hè, wat is dan, behalve NoBeFore bellen, hè, wat is dan de eerste? Dus waar begin je dan? He, want het is best wel een complex ding. Maar daar zijn we het over eens. Dus waar begin je nou aan? En wat zijn nou de eerste stappen die je moet zetten?
De eerste stap is kijken als organisatie waar je daadwerkelijk in moet trainen. Iedereen moet trainen. Maar waarin kun je zelf bepalen waar zit je risico? Ga dat nou eens na. Overleg met je collega's. Kijk naar de Business Impact Analysis, de BIA. Zorg dat je bedrijfsdoelstellingen, daarvoor train je uiteindelijk. Dus zorg dat je die duidelijk hebt. Als je die hebt gedaan, ga eens kijken naar welke vorm het beste past bij je organisatie om te trainen. Want je hebt 1001 vormen. Klassikaal, ja, kan gewoon prima zijn. Moet wel goed doen. Anderen willen een online oplossing voor mensen, ja, ambulante medewerkers, dat soort dingen. Kijk daarna, wat past bij jullie? Vervolgens bouw nou een stukje cultuur op. Zorg dat iedereen snapt waarom je gaat trainen. Kweek begrip. Als je die stappen hebt gedaan, ga dan pas over op trainen. Doe dat thematisch. Aan de hand van waar je risico's zitten. Pak zo'n risico vast. Bouw een thema eromheen. Zorg dat je op verschillende manieren, bijvoorbeeld met spelletjes of met video's, of met allerlei manieren die leuk zijn voor je medewerker, die trainingen doet.
Dus geen platte tekst, zullen we zeggen.
Soms wel. Sommige mensen lezen nou helemaal graag een boek.
Maar is het dan ook tot zekere hoogte facultatief? Hè? Dus bijvoorbeeld, er zijn mensen die hebben een ontzettende hekel aan toneelspelletjes of aan gamification van kennis, hè? Dat soort dingen. Moet je die dan ook een andere manier aanbieden? Van joh, weet je, als je dit niet wil, doe dan in ieder geval dat.
Gebruikers kennen zichzelf het beste. Dus ik ben meestal van mening ja. Bied nou op 3 of 4 manieren hetzelfde aan. Zodat mensen gewoon zelf kunnen kiezen wat het beste past bij hun. Sommigen zijn autodidact, sommigen zijn, nou ja, verschillende manieren. Dus doe dat. En als je die training daadwerkelijk gedaan hebt, gaat dan controleren. Stuur die phishing aanvallen, zo realistisch mogelijk. Uiteraard niet, laat de malware zelf achterwege, hè. Laten we het wel even slim doen. Maar ja. Ga wel testen en zorg dat die mensen ook zien wat hun resultaten zijn. Want de beste motivatie voor iedereen is als je een beetje, ja, in het Engels noemen we dat mooi self-mastery. Oftewel dat je je progressie ziet van wat je zelf doet.
Krijgt.
Ja, nou ja, scoren kan. Dan ga je weer competitieachtige elementen invoeren. Maar zorg in ieder geval dat ze vooruitgang zien bij zichzelf. En dat ze ook zelf sturing kunnen geven aan die vooruitgang. Dus ja, je hebt 1 centraal thema. Maar misschien willen mensen net wat meer weten van wachtwoorden. Omdat ze thuis denken, oeh, help, ik heb daar last van. Dus bied ze nou ook meerdere onderwerpen tegelijkertijd aan. En beloon het. Niet met geld, want dat werkt niet.
Nee, dat werkt niet.
Bij jou prima hoor ik, maar...
Ja, bij Koen wel hoor. Ja. Ja.
Ik vond het een interessante opmerking. Er zullen bedrijven zijn die denken, nou, als je die training doorloopt, dan geef je €50 bonus deze maand, ik noem maar iets.
Ja, dat is hartstikke mooi, maar je ziet dat bij geld, dat werkt alleen als het simpele, monotone taken zijn. Dan werkt geld prima, maar anders gaat men het geld najagen en niet de kennis en niet het verbeteren van security najagen. Mijn tip, chocola vindt iedereen lekker. Laat nou een paar repen bij een bekend chocolademerk maken met dank u of wij zijn veiliger dankzij weet ik veel wat. Dat soort gimmicks, dat soort leuke dingetjes werken veel beter.
Ja, ik moet even een vliegtuig over.
Ik kom een aardig vliegtuig over nu. Maar dat werkt veel beter. En zorg ervoor dat je, als je mensen beloont, zorg ervoor dat je dat dan ook laat zien aan de rest van de medewerkers. Want iedereen wil zo'n beloning. Ik ga dus ook niet 1 iemand op een voetstuk plaatsen. Dat moet je dan natuurlijk niet individualiseren. Doe dat op groepsverband bijvoorbeeld. Een klein beetje competitie is helemaal niet erg.
Dus je mag wel zeggen welke afdeling het beste gedaan heeft, maar niet de persoon.
Bijvoorbeeld, ja, dat werkt prima. Want kijk, je wil voorkomen dat mensen een negatieve teneur zien. Hè? Dus je wil niet zeggen, ja, die heeft goed gedaan en die slecht. Dat werkt niet. Het moet een positief verhaal blijven. En als je dat allemaal hebt gedaan, zorg dan dat je een mooie wiki hebt, een mooie SharePoint, of wat je ook gebruikt in je organisatie om te communiceren. Zorg dat je over het geheel gezien ook de resultaten teruggeeft aan de persoon. Niet alleen wat die persoon zelf heeft gedaan aan vooruitgang, maar ook hoe het in de organisatie zit. Als je die dingen doet, dan bouw je niet alleen aan security awareness training voor de individu, maar dan bouw je gelijk aan een security cultuur.
Ja. Maar goed, dat is dus wel een iets waar je dus heel erg gedegen en echt met wat je aan het begin ook zei, goed over na moet denken en echt gewoon heel erg bewust in moet stappen. Want het is uiteindelijk wel gewoon een complex verhaal wat je goed in moet richten.
Ja, het is een beetje als een auto. Je kunt een auto kopen die voor je deur neerzetten. Een hele dure auto, dat schiet niet op. Je moet ook leren rijden en goed leren rijden. En zo gaat dat bij security awareness training ook. Koop het product en vervolgens weet hoe je het goed in gaat zetten. Ja.
Oké.
Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiter. Wij danken Jelle Wieringa voor zijn informatie. Bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen, te abonneren, te raten, delen met vrienden, kennissen, familie. Had ik al nog iemand anders, Sander?
Nee hoor.
Nee. Oké, okay. Nou, dat was hem. Dan,
ik ben graag niche, niet te veel mensen.
Oh, oké. Okay. Oh ja, je kan ons ook nog op iTunes en Spotify 5 sterren geven. Die ontvangen we graag.
TechZine Talks.
We hopen dat je iets geleerd hebt. Tot de volgende keer.
Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.